Dankjewel. Ja. Tweede stelling. God regeert zijn katholieke kerk door de opvolging van onfeilbare pausen en een college van bisschoppen. De katholieke kerkleer betreffende de pauselijke onfeilbaarheid wordt door de mensen buiten de kerk heel vaak verkeerd begrepen. Bijbelchristenen verwarren het charisma van de pauselijke onfeilbaarheid vaak met foutloosheid. Ze denken dat de katholieken geloven dat de paus niet kan zondigen. Anderen denken dat de paus een soort amulet of een soort magische kracht bezit wanneer er een onfeilbare uitspraak gedaan wordt. Gezien deze veel voorkomende misverstanden over de basisbeginselen van de pauselijke onfeilbaarheid, is het ook noodzakelijk om uit te leggen wat die onfeilbaarheid nu precies inhoudt en wat ze dus niet inhoudt. Het is dus niet de afwezigheid van zonden. Het is geen charisma dat alleen aan de paus toebehoort. Onfeilbaarheid behoort ook toe aan het gehele orgaan van bisschoppen wanneer ze in dogmatische eenheid met de paus in alle ernst een bepaalde doctrine als waar bestempelen. We weten dit van Jezus zelf toen hij zijn apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen, het magisterium van de kerk beloofde. Wie u hoort, die hoort mij, zegt Jezus in Lucas 16, vers 10. En hij zegt later, al wat gij op aarde bindt, dat zal in de hemel gebonden wezen. Matthäus 18, vers 18. Al wat gij op aarde bindt, zal in de hemel gebonden wezen. Sommigen vragen hoe het nu kan dat pausen onfeilbaar kunnen zijn, terwijl sommigen van hen toch een schandelijk leven hebben geleid. Dat is dus niet iets wat ik ontken. Dit bezwaar illustreert de veel voorkomende verwarring tussen onfeilbaarheid en foutloosheid. Er is geen garantie dat de paus geen zonde zou kunnen doen of niet een slecht voorbeeld zou kunnen geven. Het is evenwel opmerkelijk dat er toch zeer veel pausen geweest zijn die uitermate heilig en deugdzaam geleefd hebben. En dat zie je zelfs nu nog, in de tijd waarin de katholieke kerk onder veel schandalen staat, is het zo dat zelfs de vijanden van de kerk, tenminste veel van de vijanden, nog respect voor de paus hebben. Zeker voor de vorige paus gold dat ook. Paus Johannes Paulus II hadden zelfs veel ongelovige mensen hadden toch respect voor hoe zo'n oude man op zijn hoge leeftijd toch heel waardig zijn ambt uitgevoerd heeft. Andere mensen vragen zich af hoe deze onfeilbaarheid mogelijk is wanneer de ene paus het soms niet eens is met de andere paus. Ook dit laat zien dat er een verkeerd beeld is van die onfeilbaarheid. De onfeilbaarheid heeft alleen maar betrekking op officiële leerstukken van geloof en moraal en niet op disciplinaire maatregelen bijvoorbeeld. En zelfs niet op onofficiële commentaren op geloof en moraal. En paus Benedictus heeft nu een boek geschreven over geloof, hoop en liefde en over de Jezus van Nazareth. Het is niet zo dat die boeken volgens katholieken onfeilbaar zijn en de volledige waarheid bevatten. Daar kunnen fouten in staan. Wat die onfeilbaarheid betekent is dat de paus bewaard wordt om een formele leerstelling als waarheid te presenteren, terwijl het in feite een dwaling is. Het helpt hem dus niet om te weten wat waar is. Een paus moet even goed als wij onderzoek doen in de Bijbel, studeren, leren om de waarheid te kennen. Het is niet zo dat het zomaar automatisch op hem uitgestort wordt zonder dat hij daar iets in doet. Zoals het overigens ook bij de apostelen geweest is die zelf hard werkten en studeerden in de Bijbel en van daaruit hun geloof beleden hebben en gepredikt hebben. De leer van de onfeilbaarheid is in feite impliciet beschreven in de bekende Petrusteksten. Johannes 21 vers 15 tot 17 bijvoorbeeld, waarin die woorden voorkomen, wijd mijn schapen. Of Lucas 22 vers 32, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En Matthäus 16 vers 18, dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn kerk bouwen. En die laatste tekst die voor katholieken heel cruciaal is in het begrijpen over wat de functie en de rol van de paus is, wil ik nader uitwerken. Ik denk dat een tekst is die veel anders, op een andere wijze geïnterpreteerd wordt. Dus Matthäus 16 vers 18. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is wat er staat in Matthäus 16. Dit is dus het vers waar volgens katholieken althans Jezus Simon aanstelt als hoofd van de aardse kerk. Hier wordt de eerste paus aangesteld. Om deze tekst goed te begrijpen moeten we niet alleen maar blijven steken in de Nederlandse tekst die we nu voor ons hebben. Maar we moeten ook naar de Griekse grondtekst kijken. En we moeten eveneens ook niet blijven steken in de Griekse grondtekst, maar ook kijken naar het oorspronkelijke Aramees. Het Aramees, dat was immers de taal waarin Jezus sprak, net als de apostelen en alle Joden in Palestina. Het was de landstaal in die tijd. En velen van hen, zo niet alle, die konden wel Grieks spreken, omdat het Grieks destijds de lingua franca was, dus de gebruikelijke voertaal internationaal, zoals dat nu Engels is. Het was de taal van de cultuur en de commercie. En de meeste nieuwtestamentische boeken zijn ook in deze taal geschreven. Omdat ze niet alleen geschreven werden voor de christenen in Palestina, die dus Aramees spraken, maar ook voor de christenen in plaatsen als Rome, Alexandrië, Antiochië, etc. Bijna het hele Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, maar niet alles. Velen gaan ervan uit dat Matteüs eerst oorspronkelijk in het Aramees is geschreven. We weten dit bijvoorbeeld uit geschriften die bewaard zijn gebleven door Eusebius van Caesarea. Maar dit Bijbelboek Matteüs is al heel vroeg vertaald naar het Grieks. Maar als u dat, de resten daarvan, van het Aramees, dat vindt u nog steeds in het Bijbelboek Matteüs terug. Bijvoorbeeld Matteüs 27 vers 46, waar Jezus aan het kruis hangt, daar staat dan Eli, Eli, lama, sabachthani, roept Jezus. En dat is dus geen Grieks, maar dat is Aramees. En daar blijkt dus uit dat Jezus aan het kruis Aramees gesproken heeft, maar dat die woorden voor het grootste deel althans in het Grieks overgezet zijn later. En dat betekent, dat weet u waarschijnlijk, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En verder is in de Paulusbrieven 8 maal de Aramese vorm van Simons naam voor ons bewaard gebleven. De naam voor Simon, Petrus, volgens katholieken de eerste paus, die is toch een aantal keren nog steeds in het Aramees blijven staan. En het Aramees staat er dan Kefas. Tenminste, bij ons in de Nederlandse vertaling wordt het weergegeven als Kefas. En zo wordt het ook uitgesproken in het Aramees, Kefa. Dat betekent rots. En de betekenis van die twee woorden, het Aramese Kefa, wat hier gebruikt wordt, en het Griekse woord Petra, betekent dus in principe hetzelfde, rots. Wat Jezus in Matteüs 16 vers 18 dus in het Aramees zegt, is dit. En ik zeg u ook dat gij zijt Kefa, en op deze Kefa zal ik mijn gemeente bouwen. En dus Jezus zegt tegen Petrus, gij zijt Kefa, en op deze Kefa zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is als je het in het Aramees zou uitdrukken. Maar wanneer het woord Kefa hetzelfde betekent als Petra, waarom staat er dan niet in het Grieks? En ik zeg u dat gij zijt Petra en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Zou het veel duidelijker zijn, hadden wij minder discussie. En dan is ook weer heel letterlijk hetzelfde woord gebruikt. Maar waarom doet Matteüs dat dus niet? Dat kon niet, omdat het Grieks en het Aramees verschillende grammaticale structuren hebben. In het Aramees kun je Kefa op beide plekken in Matteüs 16 gebruiken. In het Grieks kom je dan een probleem tegen. Vanwege het feit dat de zelfstandige naamwoorden een verschillend geslacht hebben. Je hebt het mannelijke en het vrouwelijke en de neutrale. Bij zelfstandige naamwoorden heb je natuurlijk mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Neutraal. Nou, het Griekse woord Petra, dat is een vrouwelijk woord. En dat betekent dus rots. Je kunt het dus zonder problemen in de tweede helft van Matteüs 16 vers 18 gebruiken. Maar je kunt het niet gebruiken als een nieuwe naam voor Simon. Omdat je dan een man een vrouwelijke naam zou geven. Dat gaat natuurlijk niet. Petrus was een man. En vandaar dat in de vervoeging van dat woord in het Grieks een mannelijke vervoeging gebruikt is. Die dus weergeeft dat Petrus een man was. Het is overigens, ik denk nog een extra verwijzing naar de bijzondere positie die Petrus heeft. Dat hij rots genoemd wordt. Als u even terugdenkt aan de oudvaders. Dan is het veranderen van de naam vaak duidt op een zeer belangrijke centrale positie van die persoon. Zoals bijvoorbeeld de aartsvader Jacob, die de naam Israël krijgt. Dat duidt erop dat hij een zeer belangrijke positie in de geschiedenis van Gods volk krijgt. Abraham wordt Abraham, Sarah wordt Sarai. Daar zie je, dat zijn centrale figuren geweest in de Bijbel. Nou, datzelfde gebeurt dus bij Petrus. Dat gebeurt dus niet bij al die andere apostelen. Die houden hun eigen naam. Maar Petrus krijgt dus Simon Barjona, zoals zijn oorspronkelijke naam is, krijgt een nieuwe naam Petrus. En wat betekent rots? En dat is toch opmerkelijk. Als je de psalmen bijvoorbeeld leest, ik weet even niet meer welke psalm, maar er zijn er meerdere, daar wordt God de rots genoemd. Hè? Onze rots waarop wij bouwen, wat is dat, psalm, even nadenken. Ik zou Bijbel vast ben dat ik dat even weet. Dat is de psalm die, Luther ook vaak gebruikte. Help jij mij eens even? Vaste burg van ons, het bekende Lutherlied, en dat verwijst naar diezelfde psalm. Goed, je moet het goed houden. Maar dan zie je dus dat Petrus een naam krijgt die vroeger in het Oude Testament voor God gebruikt werd. Rots. Een rots waarop, dat is een beeld wat in de Bijbel vaak gebruikt wordt, het fundament waarop gebouwd wordt. Goed, ik houd er nu over op. Maar er is nog iets anders als je naar deze tekst kijkt, Matteüs 16, vers 18. Ook daaruit blijkt heel duidelijk die centrale rol die Petrus krijgt.
10 minuten.
Als u nou eens kijkt hoe Matteüs 16, vers 15 tot 19 gestructureerd is. Nadat Petrus zijn geloof in Jezus' identiteit beleidt. Petrus heeft daar iets gezegd van, gij zijt de Zoon van God. Die belijdenis geeft hij. Dan doet Jezus hetzelfde betreffende Petrus' identiteit. En dus Petrus beleidt eerst wie Jezus is. Jezus is de Zoon van God. En dan gaat Jezus tegen Petrus terug zeggen wie hij is. Jezus geeft hem een drievoudige zegen. Inclusief de gift van de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Waarmee ook zijn autoriteit bevestigd wordt. Jezus die installeert Petrus als een soort hoofdrentmeester of een eerste minister. Direct onder de Koning der Koningen. Door hem de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen te geven. En dat staat letterlijk in dat stukje, dat hij de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen zal krijgen. En dat beeld dat verwijst naar Jesaja 22 vers 22. Daar wordt dat uitgelegd, hoe dat in die tijd ging. En wat de symboliek of wat de betekenis is van het krijgen van de sleutels. In die tijd namelijk stelden de koning en het Oude Testament hoofdrentmeesters aan. Die direct onder hen dienden in een positie van een groot gezag en als heerser over het Koninkrijk. Jezus die citeert bijna letterlijk de woorden uit deze passage in Jesaja. U kunt dat zo naast elkaar leggen. Het is dus ook heel duidelijk wat hij bedoelt. Hij verheft Petrus als een soort vaderfiguur over de hele huishouding van zijn vader. Jesaja 22 vers 21. En om zijn volk te leiden en te besturen. Zijn autoriteit als eerste minister onder de koning werd door de eeuwen heen van de ene op de andere overgegeven door het overhandigen van de sleutels. Die op de schouders werden gedragen als een teken van autoriteit. Dat was dus de symbolische handeling waarmee het gezag overgedragen werd aan die onderkoning. De onderkoning mocht zich natuurlijk niet verbeelden dat hij meer was dan de koning, want hij stond onder de koning, hij was door de koning aangesteld, maar had wel een positie van zeer groot gezag en hoge macht. En op diezelfde manier is dus vanaf Petrus 2000 jaren lang de autoriteit, het geestelijke gezag, wat Petrus had doorgegeven aan zijn opvolgers. Zoals dat in het Oude Testament dus met de koningen gebeurde. En Christus die instrueert zijn kerk om alles te onderhouden wat hij geboden had. En hij belooft de bescherming van de Heilige Geest die u in alle waarheid zal leiden. Johannes 16 vers 13. En dat mandaat en die belofte garanderen dat de kerk nooit zal falen in het verkondigen van zijn leer. Zelfs wanneer het bij een individueel katholiek wel het geval kan zijn. Het kan natuurlijk best zijn dat hier individuele bisschop is, en ik denk dat ik het wel vrij zeker weet dat er individuele bisschoppen hier zijn die dingen hebben geleerd die niet volgens de katholieke leer zijn en die niet volgens de Bijbel zijn. Dus de vraag eigenlijk van, is Petrus dan wel echt onfeilbaar geweest? En dat is een aanval die vaak tegen de paus gedaan wordt, dan zegt men, als dan Petrus die eerste paus was, dan kan het toch niet kloppen, want hij was zelf ook niet onfeilbaar. En dan wordt vaak gewezen op wat Paulus wordt vaak gewezen op Petrus' leiding in Antiochië, waar hij weigert om met heidense christenen te eten, om de joden uit Palestina maar niet tegen het hoofd te stoten. Galaten 2 vers 11 tot 16. En daarna komt Paulus en die vermaant Petrus. En dit toont aan, volgens die mensen dan, dat de pauselijke onfeilbaarheid niet bestaat. Maar ik denk dat het niet waar is. Petrus' handelingen die hadden te maken met disciplinaire kwesties en niet met zaken omtrent geloof en moraal. Het ging er dus om of je wel of niet met christenen, met heidenen mocht eten. En verder was het zo dat het de handelingen van Petrus waren die de aanstoot gaven. Het was dus niet zo dat wat hij leerde ter discussie stond, maar zijn gedrag, het feit dat hij niet ging eten met die heidenen, dat stond ter discussie. En dat werd door Paulus als fout aangewezen. Het probleem was dus dat hij niet leefde volgens hetgeen hij zelf leerde. En in dit geval leerde Petrus dus niet iets. Hij leerde dus niet zozeer iets. Bijbelchristenen moeten toch ook erkennen dat Petrus een bepaalde onfeilbaarheid bezat. Ik denk dat dat goed punt is om je te realiseren. Nou, jullie geloven ook in de onfeilbaarheid van Petrus, tenminste ten dele. Want op het moment dat Petrus dat Bijbelboek schreef, was hij volgens jullie ook, even vanuitgaande, ik scheer jullie over één kant, maar goed. Petrus op dat moment in ieder geval onfeilbaar was bij het schrijven van dat boek. Nou, eigenlijk zeggen katholieken niet veel anders. Katholieken zeggen ook niet dat Petrus in heel zijn leven, in alles wat hij gedaan en gezegd heeft, onfeilbaar was. Dan zou hij Christus ook niet hebben kunnen verloochenen. Maar ze zeggen dat Petrus op bepaalde momenten, als hij onder een specifieke onder de bepaalde leiding van Gods Heilige Geest staat, dat hij op dat moment onfeilbaar is. En dat is dus niet het grootste deel van zijn leven, maar een heel klein stukje. En zoals, ik noem maar even bijbelchristenen ook geloven, dat Petrus in dat stukje, toen hij dat bijbelboek schreef, wel onfeilbaar was. Ondanks dat het niet letterlijk Gods hand was die dat schreef. Het was Petrus' hand die schreef, maar door de leiding van Gods Geest is het op papier gezet.
5 minuten.
De ontkenning van de pauselijke onfeilbaarheid bij bijbelchristenen komt voort uit hun visie op de kerk. Ze geloven niet dat Christus een zichtbare kerk heeft geïnstitueerd. Wat ook betekent dat ze niet geloven in een hiërarchie van bisschoppen en een paus aan het hoofd. Het is hier niet de plaats om een volledige demonstratie te geven van het institueren van een zichtbare kerk. Maar het is eenvoudig genoeg om te wijzen op het Nieuwe Testament waar de apostelen een zichtbare organisatie opzetten volgens het bevel van hun meester. En alle christelijke schrijvers vanaf de eerste eeuwen hebben ten volle erkend dat Christus een voortdurende organisatie heeft opgezet. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan, Handelingen 17 meen ik, hè, waar op een gegeven moment oneenigheid is. En dan komen alle gemeenten samen in Jeruzalem en dan wordt daarover vergaderd. En dan wordt uiteindelijk een beslissing genomen over wat Gods wil in deze is. Op gezag van wat Petrus zegt, of wederom, in Handelingen 17. En dan wordt een beslissing genomen die voor heel de christelijke kerk geldt. Niet alleen maar voor de kerk in Jeruzalem, maar voor al die plaatsen erkennen het gezag van wat daar in Jeruzalem besloten wordt. Op dat centrale, wat ik zou willen noemen, concilie. Wanneer Christus dus een dergelijke organisatie opzet, dan moet hij ook voorzien hebben in een continuering daarvan. En om haar eenvoudig kenbaar te maken. En aangezien hij zelf van de aarde zou vertrekken, zou hij ook voorzien in een methode om zijn leer getrouw te bewaren. Maar de paus moet dus in staat zijn om goed te leren, aangezien het onderwijs tot redding van de mens de primaire taak van de kerk is. De mensen moeten om gered te worden weten wat ze moeten geloven, omtrent de zaligheid. Ze moeten een volledig betrouwbare rots hebben om op te bouwen, en om hierop te kunnen vertrouwen als bron van enige christelijke leer. En dat is de reden dat de pauselijke onfeilbaarheid bestaat. Aangezien Christus gezegd heeft dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen, en wederom Matthäus 16... betekent dit dat zijn kerk nooit zal ophouden te bestaan. Wanneer de kerk ooit ontrouw zou worden door ketterij te leren, dan zou ze ophouden te bestaan. Want dan zou ze ophouden om Christus kerk te zijn en daarom kan de kerk geen dwaling leren. Wat betekent dat alles wat ze als volkomen waar definieert door de christenen, voor de christenen om te geloven, de waarheid is. Deze realiteit wordt ook weerspiegeld in wat de apostel Paulus zegt over de kerk als pilaar en vastigheid der waarheid. 1 Timotheus 3 vers 15, je las die tekst al even voor. Wanneer de kerk het fundament van de religieuze waarheid in deze wereld is, dan is ze Gods eigen woordvoerder. Zoals Christus zijn discipelen leerde, wie u hoort, die hoort mij, en wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Dank u wel.